Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Dit is de zesde zondag van de reis van je leven, gebed als ontdekkingsreis. Het thema is groeien in persoonlijk gebed. Dominee van der Dussen gaat vanochtend voor. Mijn naam is Chris Broersen en ik ben vanochtend ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat u of jij vragen hebt naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente. Dat kan. Na afloop sta ik samen met de dominee achter in de kerk. U bent daar van harte welkom. De organist is Christian ten Hoven. De collecte is voor Oog voor Nkutu. En ik zag dat u dit blaadje in uw postzak hebt gelezen. Daar staat van alles in. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. Vanmiddag is er een jeugddienst in dit kerkgebouw met als thema bidden. Dominee Timmerman is de voorganger en Leon Smit wil daar graag nog iets over zeggen.
Nou, goedemorgen. Ik wil nog één laatste oproep doen om jullie allemaal enthousiast te maken voor de jeugddienst van vanmiddag. Dat is de reden dat ik mijn bed uit ben gekomen namelijk. Dus kom allemaal vanmiddag naar de jeugddienst hier in dit gebouw. Het wordt leuk. Ik zie jullie daar.
Wij zingen nu lied E87. Ik aanbid u. Na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we psalm 136. Deze psalm die wordt voorgelezen door William Relieveld en Fenne van Gurp. En wij zingen daartussen het refrein. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij zullen nu stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen.
Loof de Heer, want Hij is goed. Loof de Allerhoogste God. Loof de Oppermachtige Heer, die wonderen doet. Hij alleen.
Met wijsheid, die de aarde uitspreidde op het water, die de grote lichten maakte, de zon om te heersen over de dag, maan en sterren om te heersen over de nacht.
Egypte trof in hun eerstgeborenen en Israël wegleidde uit hun midden met krachtige hand en geheven arm.
Die de Rietzee spleet in tweeën en Israël overbracht daar midden doorheen. En de farao met zijn leger achterliet in de Rietzee.
Die zijn volk leidde in de woestijn, die geduchte koningen versloeg en machtige koningen doodde. Sichon, koning der Amorieten, en Och, de koning van Basan.
Land weggaf als bezit aan Israël zijn dienaar.
Die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht en ons ontrukte aan onze belagers.
Geef brood aan alles wat leeft. Loof de God van de hemel.
Hemel.
Voor jullie kinderen tijd om naar de kinderbijbelklas te gaan. Bidden. Daarover ging ook het kerkenraadsweekend. 8 dagen geleden. Henk Bijl zal er een persoonlijke impressie van geven.
Wat kan een mens het druk hebben? Haast, haast, haast. Normaal ga ik op vrijdag om 5:30 of 6:00 naar huis. Nu moet ik dan al in de kerkbanken zitten, bij de monniken in Postel. En dan moet ik eerst nog Geri en Marije ophalen ook. En dat wil zeggen, Ali moet ons ophalen, want die moet om 5:30 weer ergens in Tilburg zijn. Afijn, hoe krijgen we dit nou weer gedaan? Rennen, vliegen, tas in de auto, dames ophalen, snel naar Postel. Oh, de navigatie neemt een omweg. Zo komen we nooit op de Vesper. Ah, eindelijk. Net op tijd. En dan staat plotseling de tijd stil. Het orgel klinkt. De monniken bidden en zingen. Doen ze hier al sinds 1100 en nog wat. Wij antwoorden. Een beetje aarzelend in het begin. Zoekend in de boeken waar de beurtzang nu weer naar de antifoon springt. Maar even later, alsof we dit al eeuwen doen. Daarna een simpele maaltijd met een enorme worstenbrood trouwens. Dan het avondprogramma. Zouden we tijdens de kerkenraad vergaderingen meer met het gebed kunnen doen? De kracht van het gebed beter kunnen benutten tijdens onze vergaderingen. In groepjes denken we na over stellingen. Daarin krijgen vele mooie gedachten vorm. We raken steeds dieper in gesprek. We vinden elkaar steeds beter. Wel vinden we steeds dat het huidige kringgebed voor al diegenen waarmee in de wijk er iets bijzonders is, dat toch zeker moet blijven. Maar dat we ook wel naar nieuwe vormen moeten zoeken. Het wordt een goede avond. Het klooster heeft overigens ook een bar. En daar is bier en wijn. En het wordt ook heel gezellig. En we delen heel veel lief en ook veel leed. En dan wordt het behoorlijk laat. Want de volgende morgen, heel erg vroeg, op zaterdag, wil ik eigenlijk graag weer met de monniken zingen. En dat lukt, hoewel ik eigenlijk een avondmens ben, en zeker op zaterdagmorgen, we zingen weer. Maar nu raak ik de draad volledig kwijt in de beurtzang. En ik besluit te genieten van de verstilling, de woorden, de herhaling van de litanie. En we verlaten de kerk met een vreemde mengeling van een gevoel van afstandelijkheid en tegelijk bewondering om aan deze manier van bidden heel je leven te besteden. Dan de ochtendsessie. Nu gaat het meer over het gebed in het algemeen. Wij laten Psalm 62 individueel op ons inwerken. Ik doe dat in de gastenkapel. Ik lees de psalm 4 keer. En uiteindelijk herhaal ik de beginregel. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, keer op keer, als een soort mantra. Want rust heb ik wel nodig. Ik worstel met mijn gezondheid, die heel goed lijkt, maar niet is. Ik worstel met iets dat ik kennelijk mijn lichaam aan moet doen. En dat staat allemaal op de rit. Te bedenken valt er niets meer. Er rest slechts te berusten. Maar dat is lastig. Afijn, dan gaan we samen bidden in groepjes van 2 en 3. En het is overigens prachtig weer. Op de een of andere manier is het altijd mooi weer dat ik hier ben. We zitten in de zon op de trap van de oude hoofdingang van het klooster. En een heel indringend gebed wordt het. Heel persoonlijk. Heel warm bidden wij voor elkaar. Dicht bij elkaar zittend. We verhuizen dan wel maar naar de kapel, want plotseling duiken hier allerlei mensen op die zullen maar langslopen hiervoor op dat klooster. En we zeggen dat we misschien niet een soort fariseïstische indruk willen maken hier midden in het volk te staan bidden. En we zien dat anderen ook dat soort ervaringen hebben. En niet iedereen houdt het droog. En ik ook niet helemaal trouwens. Maar het is wel mooi. Het is versterkend. Het is heel goed om zo samen voor elkaar te bidden. En dan bidden we ook nog in de wijkteams voor de mensen van de wijk. En ook dat voelt goed. Heel goed. We gaan ook op in dat gebed. Het gaat zo goed dat het een beetje uit de hand loopt. Want wij zijn nog steeds in gebed als we eindelijk merken dat de rest van de groep al lang zit te wachten. Binnen op ons. Het programma loopt helemaal uit de tijd, want in het klooster wordt nauw de hand gehouden aan het tijdritme. Dat merken we ook aan het snelste Onze Vader dat ik ooit heb horen bidden bij het middaggebed. Waar we iets te laat voor komen. We moeten daar wel een beetje om lachen. En dan komt het middagprogramma. Een verrassingsprogramma. Het blijkt te bestaan, ook contrast, uit een ruig potje paintball. Een merkwaardige afwisseling. En ja hoor, Bijl gaat er weer vol in. Moet je niet doen als je tegen de 60 loopt, kan ik u vertellen. Het resultaat is enkel gekneusde ribben aan de linkerzijde van een duik achter een heuveltje. En dat doet nog steeds heel erg zeer. Dan is het tijd om naar huis te gaan. Het was een opmerkelijk weekend, dacht ik op de weg terug. Het was eigenlijk maar een dag, maar het voelde veel langer. En ik ben toch dichter bij mijn broers en zussen gekomen. Ik ben ook al dichter bij God gekomen, denk ik. Het past ook heel goed bij de 50 dagen gesprekken, waar ik ook deel van uitmaak. En dat alles bracht me toch dichter bij God. Denk ik. Heb ik leren bidden? Beter? Heb ik beter leren bidden? Ik heb geleerd dat je voor alles kunt bidden, ook voor de dagelijkse dingen, op een dagelijkse manier. Zelfs achter het stuur, met je ogen open. Je kunt voor alles bidden, heb ik geleerd. Nou ja, alles. Die ribben. Ach. Vader, dat was mijn eigen schuld. En dat repareert dat geweldige lichaam dat ik gekregen heb vanzelf alweer. Maar dat andere, dat mij binnenkort wacht, dat is een stuk lastiger. Wilt u zich daar misschien toch een beetje mee bemoeien? Hé, ben ik nou zomaar tot een gebed gekomen?
Dankjewel, Henk. Je sprak over rust naar aanleiding van Psalm 62. Wij zingen nu gezang 427. Beveel gerust uw wegen aan de trouwe hoede en zegen van God. 1 en 8 van gezang 427. Laten we nu bidden. Heere God, omdat we bij de kerkdienst wel hetzelfde hebben als wat Henk net zei. Druk, druk, druk. En dan ineens tot stilstand komen. En overschakelen. Daarom bidden we u. Of u nu onze ziel tot rust wilt brengen. En we vragen u of u uw goedheid over ons wilt uitstorten. Die we bezongen hebben, die bestaat tot in eeuwigheid. Wilt u ons overstelpen met genade en vriendelijkheid? Zodat we hier ook helemaal open kunnen gaan voor u. En ons ook kunnen geven aan elkaar. Wij bidden dat het evangelie, goede boodschap, dat dat helder doorkomt. Dat het bij ons binnenkomt. Zegent u ons uit genade. Amen. Alweer de laatste van die 6 zondagen over bidden. Thema groeien in persoonlijk gebed is de afsluiting. En ik leg daarbij linken naar mijn eerdere preken over uw koninkrijk komen en de rijkdom van het gebed, hoe je het gebed kunt terugvinden in het gewone leven. Als bijbellezing heb ik uitgekozen Lucas 19, vers 11 tot 28. William Redeveld leest voor. Oh. Dacht ik, maar dat is niet zo. Geeft niks, William. Ik doe dat zelf. Tenzij iemand anders dat wel had voorbereid. Prima. In de vorige Bijbelvertaling heette de gelijkenis die hier wordt verteld door Jezus anders. Nu staat er boven de gelijkenis van de koning en de drachmen. Daar ben ik wel gelukkig mee met dat opschrift. Die drachmen, dat is een raar woord natuurlijk, is een muntsoort. Maar dat hier wordt gesproken van de gelijkenis van de koning. Ja, dat is een hele goede samenvatting. De koning en de drachmen. Lucas 19, 11 tot 28. Volgt op het verhaal van Jezus en Zacchaeus in de stad Jericho, vlakbij Jeruzalem. Aan de mensen die stonden te luisteren vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was. En ze dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei, een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen 100 drachmen en zei tegen hen, ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, wij willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen, om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, Heer, uw geld heeft het 10-voudige opgeleverd. Zijn meester zei, voortreffelijk, Je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. De tweede kwam zeggen, uw geldheer heeft het vijfvoudige opgebracht. Tegen hem zei hij, jij krijgt het bestuur over 5 steden. Toen kwam de derde dienaar, die zei, heer, hier is uw geld. Ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent, die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, jij bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden zei hij, neem hem de 100 drachmen af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, heer, hij heeft al het tienvoudige. Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hem werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Een woord over gebed in deze gelijkenis. Daar staat wel een anti-gebed in. Wij willen niet dat die man koning over ons wordt. En daar ga ik straks bij inhaken. Je kiest dit stuk omdat ik groeien in persoonlijk gebed wil verbinden met uw en jouw eigen persoonlijk leven. Ik wil het hebben over dingen als, waar ben je nou overdag mee bezig? En welke doelen heb je jezelf gesteld? En wat voor leven ligt er achter je? Want dat heeft allemaal te maken met bidden. Persoonlijk bidden. Groeien in het persoonlijk gebed. Ik ga 3 accenten leggen met die gelijkenis. De hele gelijkenis komt daardoor niet uit de verf, dat weet ik, dat zeg ik bij voorbaat. 3 accenten. En hier op de openingsdia zie je een troon die leeg is. En dat duidt aan dat het nog open staat. Wie wordt koning? Willen we het? Of willen we het niet, dat God koning wordt? Het eerste accent, dat staat op de volgende dia. 100 drachmen, dat is een redelijk geldbedrag. 3 keer een modaal maandsalaris. Dat is niet niks, daar kan je wat mee doen. Het is ook weer niet een onmetelijk kapitaal. In de gelijkenis in Matteüs, de parallelgelijkenis, gaat het over talenten. En dat zijn immense bedragen die daar worden genoemd. Hier is het een bescheiden kapitaaltje. Zodat de meester ook kan zeggen bij de verantwoording, je bent betrouwbaar geweest in iets zeer gerings. Uiteindelijk slechts 3 maanden salaris. Iedereen krijgt evenveel. Dat is ook anders dan in die parallelgelijkenis. En dat is belangrijk. Iedereen krijgt evenveel. Daarmee wordt aangeduid dat God ons een opdracht geeft die voor ons iedereen precies gelijk is. Voor ons allen. En dat betekent dus dat je ook niet te gauw aan al die verschillende talenten van ons moet gaan denken. Want daar gaat het hier niet over. Op het moment dat je aan die talenten denkt, dan kom je tot die enorme verschillen in de samenleving. Dat iemand met goede hersens en een goede gezondheid en veel kansen een goede baan kan krijgen. Terwijl daarnaast iemand staat die een slechte gezondheid heeft, niet zo goed kon leren, geen doorzettingsvermogen heeft enzovoorts. En zijn hele leven blijft klungelen. Niet tot die welvaart komt als de ander. Niet tot die belangrijkheid komt als die ander. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat er hier niet over dat wij allemaal verschillende talenten en mogelijkheden hebben. Het gaat er hier over dat wij allemaal dezelfde opdracht van God hebben gekregen. En dat is wat ik noem het project van ons persoonlijk leven. Even afgedacht van mijn talenten. Mijn opdracht is om Ad van der Dussen te zijn. En ik heb daarbij mogelijkheden. Ik heb beperkingen. Ik heb mijn leven geleid tot nu toe. En dat is mijn kapitaaltje. En dat is wat God vraagt. Maak wat van wie jij bent. Wees Ad van der Dussen. Zo goed als je kunt. En ik ga jullie vragen om nu je eigen naam in te vullen. En het zo dus ook te zeggen. Oh, dus wat de Heer aan mij vraagt is dat ik de persoon die ik ben, vul je eigen naam maar in. Ik ben ook geworden die ik ben. Ik heb mogelijkheden en ik heb beperkingen. Maar ik ben die ik ben. En de Heer vraagt mij dat ik daarmee aan de slag ga. En dat ik zo goed mogelijk, en vul dan je naam maar weer in, dat ben. Het project van ons persoonlijk leven. Dat heeft niet enkel met werk te maken. Het heeft vooral te maken met hoe je leeft en wie je bent. En dat de Heer straks bij de verantwoording dus daarnaar zal kijken. En dan interesseert het hem niet of je 12 ambachten, 13 ongelukken hebt gehad, of een komeetachtige carrière. Hij zal vragen: wie ben je? Wat heb je gedaan met jouw leven? Jouw persoonlijk leven? Het project van ons persoonlijk leven. Dat is aan de orde hier. In die 100 drachmen. Iedereen krijgt evenveel. Niet iedereen maakt er evenveel van. Dat is wat anders. En nu komt het tweede accent in de gelijkenis. En dat is dat die man die gelden geeft, die opdrachten uitdeelt, op weg is naar het koningschap. Het was een heel bekende anekdote dat er in die tijd iemand was geweest en die was inderdaad op reis gegaan om koning te worden. Vermoedelijk naar Rome om daar van de keizer de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Dus voor de luisteraars was het totaal vertrouwd. Oh ja, dat gebeurt soms dat iemand op weg gaat om koning te worden. Maar als het in de Bijbel gaat over koningschap, dan is voor een Jood ook al heel gauw de link gelegd naar God is koning. Er wordt in dit verhaal niet toevallig door Jezus gesproken over iemand die koning wordt. Want het blijkt te zijn een gelijkenis over het koninkrijk van God. Jezus vertelt hem terwijl hij op weg is naar Jeruzalem. En de mensen dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. En daar gaat dit verhaal over. Over het koninkrijk van God. God gaat koning worden. En dat plaatst dat persoonlijke levensproject van ons in een ander. Wat die Heer wil, is dat die mensen wat van hun leven maken, gericht op zijn koningschap. Hij gaat straks kijken wat het heeft bijgedragen. En daarmee wordt de bal naar ons toegekaatst. Waar is het om ons eigenlijk om te doen? Bij het project van ons persoonlijk leven. Bij het waarmaken van wie wij zijn. Zijn wij erop uit dat dat een plekje krijgt in Gods koninkrijk of niet? Ik zeg het expres zo, het is niet dat ik zeg van zijn wij erop uit dat wij zelf in Gods koninkrijk komen. Daar gaat het in deze gelijkenis helemaal niet om. Het gaat erom of we iets bijdragen aan het koninkrijk van God. Ik heb een verhaal gelezen, al 3 keer, omdat ik het zo'n verschrikkelijk apart verhaal vind. Over een monnik in de middeleeuwen. En die man die kreeg in het klooster de taak om af te wassen. En die heeft 37 jaar lang trouw in de keuken de afwas gedaan. Daarnaast heeft hij iets van zijn ervaringen opgeschreven. En hij vertelde hoe hij die potten en pannen zag als werktuigen in Gods koninkrijk. En zei, ik ben maar een heel gewone monnik. Anderen presteren meer. Maar ik heb tenminste in de keuken hier in het klooster iets van het koninkrijk van God laten zien. Dat verhaaltje, dat is de wereld ingestuurd doordat die man zo'n enorme indruk heeft gemaakt. Heel veel mensen die het hoorden zeiden, wat is dit? Dat apart, wat een wijsheid heeft die man. En zijn aantekeningen worden nog altijd gelezen door mensen die nadenken over wanneer wordt jouw leven nou de moeite waard. Jouw leven wordt de moeite waard, is het antwoord van de gelijkenis, als het is afgestemd op het koninkrijk van God. Het maakt echt geen bal uit, ten diepste, wat je dan doet. Of je de afwas doet in de keuken, of minister-president bent, of je door een beperking weinig tot stand kunt brengen in je leven, of dat je super getalenteerd bent. Het gaat erom dat jij het project van jouw persoonlijk leven afstemt op Gods koninkrijk. Dat is wat die goede afwasmonnik heeft begrepen. En dus, het gaat om dit soort vragen. Ben jij een oude mopperaar? Of worden mensen opgevrolijkt als ze jou ontmoeten? Studeer je om straks een vet salaris op te strijken? Of doe je het om bij te dragen aan Gods wereld? Het gaat ook om jouw commentaar bij het journaal. Lampedusa. Al die mensen die daar verdronken zijn. Welk commentaar geef je? Zo van, Laten ze dan toch ook in hun eigen land blijven. We zitten hier al vol. Of realiseer je je dat daar misschien Syriërs bij waren. Die uit Syrië ontsnapt zijn en hun heil zochten in Egypte. En daar ook geen plekje konden vinden. En toen uit pure wanhoop een hoop geld betaalde om op die gammele schuit terecht te komen. En als je dat realiseert, is dan je commentaar misschien een gebed ter plekke, voor de tv, in het onderdeel van een seconde. O Heer. En nu het laatste accent in de gelijkenis. Dat willen we niet. Wonderlijk zoals die dingen door dit verhaal heen lopen. Aan de ene kant dat project van die dienaren en aan de andere kant die mensen die de moeite nemen om een delegatie achter die man aan te sturen en te zeggen: wij willen u heel erg duidelijk maken dat wij niet op u zitten te wachten. U hoeft hier niet terug te komen. U hoeft geen koning te worden. Dat stellen wij absoluut niet op prijs. Hebt u het goed begrepen? Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt. Helemaal aan het eind van de gelijkenis komt dat terug. Dat is een belangrijk motief. Dat is een belangrijk motief ook voor Jezus op weg naar Jeruzalem. Die de tegenkanting voelt. Hij voelt het dat een heleboel mensen daar rondlopen met agressie tegen hem. En hij voelt dat een heleboel mensen zijn: wij willen helemaal niet dat deze koning over ons wordt. En dan Warempel, een van die 10 dienaren, die wil het eigenlijk ook niet. Want die zegt: ik vertrouw het voor geen cent, ik weet wat voor man u bent, streng, hard, wreed, onrechtvaardig. Hier hebt u uw geld terug. Ik wil eigenlijk liever niks met u te maken hebben. Ik brand mijn vingers liever niet aan u. Nou, dat is een nette manier om hetzelfde te zeggen. Ik wil eigenlijk liever niet dat u koning wordt, maar ja, u bent het toch. Dus we moeten het ermee doen. Hier hebt u uw geld terug. Ik neem wat afstand. En dat betekent dat nu wij allemaal de rechtstreekse vraag krijgen: wil jij dat eigenlijk? Dat God koning wordt? Zit jij daarop te wachten? Zeg het nou eens eerlijk. Ik vraag even niet of u het Onze Vader meeprevelt, uw koninkrijk komen. Ik vraag u de vraag die daaronder ligt: wil jij dat eigenlijk wel? Of wil je dat niet? En er zijn 100 goede redenen om het niet te willen. Je kunt je eigen koninkrijkje oprichten. Je kunt gewoon doorgaan waar je mee bezig was. Je kunt het project van je persoonlijk leven afstellen op jouw eigen belangen. Je hoeft nooit meer vroeg je bed uit. Op zondag, althans. Een heleboel goede redenen. Te zeggen: ik prevel dat wel mee. Maar diep in mijn hart. En nou zijn we bij de koppeling tussen het gebed en het leven. Het persoonlijk gebed en het persoonlijk leven. Want als je zegt: ja, nou en of wil ik dat, dan is dat dus niet vrijblijvend. Dan kun je niet doorgaan met zeggen: nou en intussen strijk ik wel een vet salaris op, want het gaat me ten diepste om mijn eigen koninkrijkje. De diepste motivatie van ons menselijk leven, die moeten we vinden. Wat wil ik eigenlijk? Waar ga ik eigenlijk voor? Wat is wat ik wil met God? Geloven in God hangt hier zo mee samen. Als je gelooft in God, wil je dat hij koning is. Zo simpel is het. En dan wil je dat alles en iedereen dat goed vindt, omdat je ervan overtuigd bent dat de enige goede wereld de wereld is waar God koning is. En zo komt deze gelijkenis naar ons toe met de gewetensvraag: en hoe sta jij daar nou in? Met dat koninkrijk van God. En hoe vat jij nou het project van jouw persoonlijk leven op? Als jij nou die monnik was, zou je dat dan ook zo zien? Zegt, oké, dan gaat het er dus om dat in die keuken van het klooster er iets te zien is van het koninkrijk van God. En dat die sfeer daar is. Is dat je ambitie? Of heb je een andere? En dan komt het gebed heel erg sterk naar voren. Want hoe zouden wij ooit het project van ons persoonlijk leven tot een succes kunnen maken zonder de hulp en de kracht van God? Op de volgende dia heb ik het samengevat en ik ga er nu een aantal voorbeelden van geven. Als jij wilt dat God koning wordt, dan zal dat jouw persoonlijk leven gaan inkleuren. Dat kan niet anders. En als jij niet wilt dat God koning wordt, zal dat jouw persoonlijk leven ook gaan inkleuren. Oké. Wij willen dat God koning wordt. Wij staan op morgenochtend. En het eerste wat ons door het hoofd gaat is: oh ja, die moeilijke collega. Nou kun je twee dingen doen. Je kunt met tegenzin naar je werk gaan en erop hopen dat je hem niet te veel tegenkomt. Maar als je wilt dat God koning wordt, kun je ook bidden: Heer, help me om volwassen op hem te reageren. En misschien ook nog met wat humor. Je komt morgenavond thuis en je merkt dat je het weer moeilijk vindt om niet te veel te drinken. Als je wilt dat God koning wordt, dan pas je je kooppatroon aan. Niet te veel in huis halen. En dan bid je: Heer, help me om het vanavond vol te houden. Je komt thuis uit school en die berghuiswerk ligt er. Als je wilt dat God koning wordt, dan weet je dat het de moeite waard is om die opleiding van jou af te maken en er straks goed mee aan de slag te gaan. En dan bid je: Heer, help me dat ik me een beetje op die sommen kan concentreren. En dan ontmoet je zomaar op een ochtend een stel vriendinnen. En ja, hoe gaat dat? Dan wordt er over anderen gepraat. Daar moet je ook anders over praten. En als je wilt dat God koning wordt, dan neem je je voor om er niet aan mee te doen. En dan bid je: Heer, vergeef ons onze schulden. Groeien in persoonlijk gebed betekent eigenlijk niks anders dat je je dagelijks leven, het project van jouw persoonlijk leven, dubbel leeft. Je leeft het door het te doen en je leeft het door het te bidden. Amen. En nu wagen we het om het te gaan zingen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen. En dan zingen we het met de diepe wens dat die lege troon bezet wordt door Jezus Christus, onze lieve Heer. We zingen gezang 148 uit de eigen bundel, Onze Vader. Te duiden hoe het in het koninkrijk van God toegaat. Ik lees ze voor in de versie voor kinderen. En nadat ik ze gelezen heb, zingen we Psalm 19, vers 5. En dat is een bijzonder gebed, omdat het daar gaat over dat je zo gemakkelijk verdwaalt en dat je ook soms dingen doet zonder dat je het zelf goed weet. Reinig mij van het verborgen kwaad. Vers 5 van Psalm 19, die zingen we nadat ik ze heb voorgelezen. Eén is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij. Twee wil zeggen, God en jij, daar horen echt geen beelden bij. Drie, dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan. De dag van God is nummer 4, bevrijdingsdag voor mens en dier, zodat je wekelijks even voelt hoe God de schepping heeft bedoeld. 5 gaat om je ouders en jij. Wees goed voor elkaar. Daar leef je bij. Maak niet dood, laat 6 je horen. Knoop dat heel goed in je oren. Een maatje is, zegt nummer 7, iets heel kostbaars in je leven. Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot. 8 zegt, stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel. 9, laat dat vals gepraat waarmee je andere mensen schaadt. 10 zegt, vaar je eigen koers, wees dan vrij en niet jaloers op wat een ander heeft of kan. Daar word je ongelukkig van. Laten we nu gaan bidden. Ik noem een naam daarbij, die van Henk Koezen. Henk heeft een moeizame zomer gehad. Rond zijn 80ste verjaardag was hij lang niet fit. Heeft ook weer een stapje achteruit moeten doen. 5 jaar nu verblijft Henk in een verpleeghuis. Laatste tijd in Dommelhoef. En Henk zei, ik vind het wel fijn als je de naam van mij en die van Nel weer eens een keer noemt. Henk voelt zich zeer met onze gemeente verbonden. En hij verheugt zich er ook in dat er vanuit onze gemeente zeer trouw met hem wordt meegeleefd. Het is goed om weer eens een keer met naam voor hem te bidden. En verder bidden we voor diaconale zaken. Lang geleden hebben dominee Martin de Jong en ik een indeling gemaakt van onderwerpen waarvoor we hier in de kerk willen bidden. Om te voorkomen dat we dingen vergeten en om te voorkomen dat het allemaal tegelijk op één zondag gaat. En dominee Daniel Timmerman en ik, die willen graag ook die indeling volgen. Er zal eens wat bijkomen, er zal eens wat afgaan. En mocht u zeggen van, wij missen toch dingen, daar of daar wordt nooit voor gebeden, schiet ons aan. Want dat zou niet goed zijn. En als u zegt, de balans is een beetje zoek, laat het ons weten. Want het is uw gebed dat wij als voorbidders vertolken. Vandaag diaconale zaken, zoals voedselbanken en verpleeghuizen. Mensen die daar werken en mensen die erin leven. En psychiatrische zorg en zorg voor verslaafden. Zullen we bidden? Lieve Vader in de hemel, machtige God, hier in de kerk willen we dat u koning wordt. Ook al zijn ook wij mensen die het af en toe niet willen, die soms ook ontzettende behoefte hebben om ons eigen koninkrijkje op te richten. Moeite om Jezus na te volgen. Moeite hebben om ons aan u te onderwerpen. En daarom vragen we ook dat. Of u ons wilt helpen om het te willen dat u koning wordt. Of u ons wilt vervullen met uw Heilige Geest, zodat het een drang van ons wordt, een verlangen, dat de hele wereld onder het gezag komt van de Heer Jezus. Wilt u ons helpen om ons dagelijks leven biddend te leven, zodat de kleinste dingen ook een plek krijgen in ons gebedsleven. Omdat ook de kleinste dingen te maken hebben met uw koninkrijk. Help ons om de rust te vinden en de tegenwoordigheid van geest te hebben. Om ons leven dagelijks te leiden in verbondenheid met u. En leer ons zo om de dingen waar we mee rondlopen, die ons treffen, die ons bezighouden, om die te vertalen in steeds weer een gebedje. En zegen ons als we er met elkaar over van gedachten wisselen. Wilt u ook die gesprekskringen van ons maken tot plekjes waar we de sfeer van uw koninkrijk proeven. Dat bidden we u nu. We bidden u voor deze wereld. Want allemaal horen we erover en zien we er dingen van. Die grote dingen waar we geen raad mee weten. Die taaie economische crisis. Die vreselijke rampspoed van zo'n gammele boot met vluchtelingen. Met zoveel doden. Die eindeloze stroom van berichten over honger en oorlog. Heer, we willen er niet bittere woorden aan wijden. We willen ons hart voor u uitstorten. En u vragen, Heer, ontferm u. We bidden u of u onze diakenen wilt helpen om op een inspirerende en stimulerende manier ons als gemeente leiding te geven in diaconaal leven. Wilt u met het team van de diakenen zijn en hen allen persoonlijk en creatief maken en hen toerusten, zodat ze hun werk met plezier doen. En dat onze gemeente daardoor ook echt een gemeente is die een sfeer van barmhartigheid ademt. En die daden kan stellen. Wij bidden u voor het werk van voedselbanken. Wij bidden u voor psychiatrische instellingen. De mensen die op die zorg zijn aangewezen. En de mensen die er werken. We bidden u voor hen die dementeren. In een prilstadium. Of al heel ver. En voor de tehuizen waarin ze terechtkomen. En voor de mensen die daar werken. En dat die mensen toch ook met respect met hun gasten omgaan. We bidden u voor al die verpleeghuizen, Heere God, waar we mee te maken hebben. En dan denken we ook aan verpleeghuis Dommelhoef, waar onze broeder Henk Koeze verblijft. Dat u de mensen die daar werken ook toerusten om respectvol en zorgzaam te zijn. En we danken u voor mannen en vrouwen die gemotiveerd zijn om daar te werken in zulke huizen. En we bidden u voor Henk zelf. Geeft u hem volharding. Helpt u om te aanvaarden als hij stapjes terug moet doen. Wilt u hem blij maken met bezoek. En wilt u hem troosten. En wilt u hem dragen. En dat bidden we ook voor Nel. En wij bidden u voor zorg voor verslaafden. Mensen die het niet meer lukt. Ook al hebben ze erom gebeden misschien. Om weerstand te bieden aan hun verslaving. En die dan professionele zorg inroepen. Heer, zegen ze daarin. En zegen die professionele zorg. Wilt u ook in die instellingen, waar het zo ogenschijnlijk alleen maar gaat om strijden en zwoegen en narigheid, uw koninkrijk laten oplichten. En met uw geest ook daar mensen helpen om de strijd te strijden. En om er bovenuit te komen. Heer, we danken u dat u een God bent bij wie dit alles welkom is. Dat u niets liever doet dan dat wij ons leven leiden in biddende betrokkenheid op u. En dat dit uw koninkrijk ook is. Dat het door onze gebeden heen zich een weg baant in deze wereld. Lieve Vader, machtige God, wij willen heel erg graag dat u koning wordt. Amen. De collecte wordt gehouden. Voor OOG, ofwel de zending in Zuid-Afrika. Geen kinderen nog? We kunnen het ook zo doen dat wij eerst nu de geloofsbelijdenis uitspreken. Dan voegen de kinderen in. En dan zingen we gezang 424. Maar dan moeten ze dat wel weten. Is er iemand al die in contact staat met daarboven? Emiel stelt mij gerust. Ja. Goed, zullen wij met elkaar staande ons geloof belijden in de drie enige God. Namens u wil ik de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel uitspreken. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En die op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van God. En die zal weer komen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven in de wereld die komt. Ja, daar zijn de kinderen. Welkom terug. Dan kunnen jullie gelijk mee gaan zingen. Gezang 424. Oh nee, niet gelijk, want er is eerst nog wat te vertellen. Daar kom ik voor naar beneden.
Ik wou u graag al iets vertellen over het zendingsproject, want de kinderen hebben afgelopen weken heel hard gewerkt. We hebben net al een klein stukje geteld van wat er binnengekomen is. Er is in ieder geval al €500 binnen en dat is nog niet alles, dus we zijn heel benieuwd waar dat op uit gaat lopen. Verder hebben de kinderen heel hard gewerkt aan een mooi boek voor de kinderen in Burkina Faso. En dat is nog niet helemaal af, maar een paar kinderen willen hun tekening vast laten zien. De kinderen die de tekening van vorige week mee hebben, die laten hem even omhoog. Laat maar zien. Ze hebben een stuk van het verhaal van Elia bij de beek getekend. En ook een stukje van Elia die op weg is naar Sarfat. Ik help even mee omhoog houden. Even lange armen. Volgende week. Goed zo, Mette. Volgende week. Dan proberen we een dia-serie te maken van alle tekeningen, zodat u ze allemaal heel goed kan bewonderen, want ze zijn prachtig gemaakt. Dank u wel.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.